Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Het Rusland van Poetin komt niet uit de lucht vallen en is onderdeel van een historische lijn. Terwijl Oekraïne dagelijks wordt bestookt met raketten en oorlogsgeweld, beweerde Poetin onlangs dat Rusland nog niet eens serieus is begonnen. Hoe ver gaat de Russische opmars en hoe ziet Poetin de toekomst voor zich? Dat bespreek ik deze week. Met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Poetins Rusland. Ja, en dat vind ik heel leuk om dat nou een keer te kunnen zeggen. Vandaag is Geert-Jan Haan bij me, een van de kopstukken. Geert-Jan, welkom.
Hallo Paul, leuk weer met jou in de studio te zitten.
Ja, dat is misschien aardig om even te vermelden. Hè, dat hebben we af en toe wel gedaan over dit. Maar een keer uitgebreid, toen ging het over een heel ander onderwerp. Een heel lang geleden, wat was het ook alweer?
Ik weet dat wij het 16 jaar geleden hebben gehad over tennis.
Ja.
Want toen deed jij een sportpanel bij BNR. Jouw redacteur was de grote Thomas van Zijl. En, en ik werkte als sportverslaggever bij een krant. Als beginnend journalist. En toen hadden we het over de opkomst van Nadal en Djokovic en Federer. En jij zei telkens, ja, je bent net zo oud als Nadal, wat vind je er nou van?
Dat goeie vraag, hè?
Dat was een hele goede vraag, maar toen waren we allebei 21 of zo, geloof ik. Nadal en ik dan. En jij was 22.
Nadal en jij hebben, ja, dat klopt inderdaad. Ik was ongeveer net zoiets oud als Federer. Maar Nadal en jij hebben daarna toch een hele mooie carrière gemaakt. Jij studeerde ooit de Slavische taal en cultuur. Je was correspondent in Kiev. Nu Europa-verslaggever, onder meer voor BNR. Ja. En deze week heb je dus volledig ondergedompeld in de Russische media. Het is op zichzelf echt een waanzinnig goed, mooi experiment waar we het uitgebreid over gaan hebben. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Dat doen we altijd in de Big Five. En de eerste, wat is het grootste nieuws in die Russische media in die week dat jij je hebt opgesloten?
Het grootste nieuws. Oeh, misschien komt het grootste nieuws vandaag, Paul.
Nee, dat kan niet.
Ja.
En wat denk je? Wat verwacht je?
Nou, de radicaal-rechtse website Tsargrad, de Tsarenstad, die zegt dat dag Z is aangebroken. En de Z staat voor de oorlog, is een van de symbolen. De letters V en de letters Z, die zie je ook geschreven op de tanks. Die zie je telkens terugkomen. En vandaag, 15 juli, komt de Duma terug van een heel kort reces. Die komen terug voor een spoedbijeenkomst en niemand weet eigenlijk waarom. Ik heb de agenda gezien, er staan wat economische vraagstukken op en er is een nieuwe vicepremier, nummer 11, heeft Poetin aangewezen, maar heeft hij al voor getekend. Dus wat staat te gebeuren? Niemand die het weet, ik zit ook in een Telegram-kanaal, zit ik te kijken nu. Maar we weten het niet, maar misschien komt er iets heel groots. En misschien als mensen dit terugluisteren, denken ze, nou, dat ging dus over de industrie ergens in Siberië.
Ja, nou ja, goed, dat zegt misschien alles, dat weten we inderdaad niet. En dan het tweede, deze week, die doet, misschien als je het langer gaat doen, daar kunnen we het straks ook over hebben, doet hoe dan ook iets met je op allerlei manieren, kan bijna niet anders. Maar deze week, wat heeft het met jou persoonlijk gedaan?
Ook ben heel moe. Ja, die talkshows zijn allemaal laat. Je gaat het laat terugkijken. Je gaat het af en toe scroll je terug. Heb ik het nou goed gehoord? Je zoekt een woord op. Je bent er veel mee bezig. Dus ik ben vooral moe. Maar een week lang gewoon in Nederland naar Russisch nieuws kijken. Ook al probeerde ik het westerse nieuws te mijden. Nou, even mensen een illusie armer maken. Het is niet zo dat ik nu heel erg veranderd ben. En ik heb gewoon een gezin, daar heb ik gewoon mee opgetrokken. Voor een echt goed experiment moet ik me misschien langer opsluiten en ook echt opsluiten en niemand zien. Maar het was wel een interessant eerste poging tot.
Maar denk je dat? Want dat is inderdaad, hè, want een eerste poging tot. Maar zou dat, ik dacht meteen toen ik het hoorde ook, het is nogal wat als je dat echt zou besluiten om het nog langer te gaan doen. Maar dan kun je daar heel veel mee doen natuurlijk. Deskundigen over aan het woord laten. Wat doet dat met je? Maar bovendien, wat voor blik krijg je?
Ja.
Je kunt zelf ervaren of je echt vatbaar bent, of mensen dus, jij ook. Want misschien denk je ook, nou, ik niet, maar dat het jou ook overkomt, dat je vatbaar bent voor wat er gebeurt. Ligt dat in het verschiet? Denk je nu van, dit smaakt naar meer?
Ja, en ik denk dat je dit met niet alleen Rusland, maar ook met andere landen en taalgebieden zou kunnen doen om beter te begrijpen wat ergens speelt. Maar ik dacht wel op een gegeven moment deze week, het gaat zo vaak over hoe zwak Joe Biden is en hoe krakkemikkig Scholz is en wat voor zuiplap Johnson is. Op een gegeven moment denk je, ga ik er nou in geloven dat we inderdaad alleen maar oude, zwakke, krakmikkige leiders in het Westen hebben die niks kunnen, die van hun fiets vallen, dat soort dingen. Dat wordt zo vaak herhaald dat je op een gegeven moment denkt, er zit wel een kern van waarheid in. En er zitten natuurlijk voor een deel ook wel waarheden in. Bepaalde westerse artikelen die worden ook wel aangehaald. Ze citeren de Financial Times of Bild. Ja. Maar dan is het artikel met het doemscenario. En dan is het niet de deskundige die zegt, nou, misschien valt het allemaal wel mee. Nee, het is de deskundige die het zwartste van het zwartste voorspelt. Dus het wordt heel erg naar je hand gezet. Het wordt heel erg aangestuurd. Dat heb ik deze week ervaren.
Ja, die hele context er ook uithalen en op deze manier naar je hand zetten, dat kun je natuurlijk altijd doen, waardoor je toch nog inderdaad eigenlijk de officiële bron erbij pakt, waardoor het nog serieuzer lijkt. Dat is allemaal toch een hele slimme manier van doen ook natuurlijk. Nu zeg je dat je hebt afgesloten, voor zover dat dan kan. Maar ik ken je ook als een sportliefhebber. Jij weet dus niet wat er bijvoorbeeld bij de Tour de France gebeurd is.
Nee, ik mocht alleen af en toe van mezelf op vi.nl kijken of er belangrijke transfers waren. Was ook om een beetje uit te blazen af en toe.
Dat was echt de enige uitzondering voor jou, daar mocht je naar kijken. Verder gewoon niet gedaan.
Kinderfilmpjes met mijn dochter. Maar daar zat geen nieuws in.
Maar is er niet af en toe een vriend dan die zegt bijvoorbeeld tijdens een bepaalde opwindende etappe, weet je wat er aan de hand is kijken nu? En die niet weet dat jij met dit experiment...
Nee, dat heb ik gemist. Er is wel een keer een nieuwtje geweest, ik weet even niet meer wat, deze week, dat iemand mij appte over iets en dat ik dacht van, oh, dat wist ik niet, of dat had ik niet. Oh ja, ik weet het weer. Ik zat woensdag, sprak ik Stefan de Vries even, mijn collega van BNR Europa. En we hadden het over Franse ministers. En hij kent de Franse minister van Europese Zaken. Ik zei van, ja, die moeten we toch eens een keer interviewen. Hij zei van, weet je het niet, hij is minister van Transport geworden. En hij is weg. Het is een nieuwe regering in Frankrijk. Ik zei van, oh, nou, dat heb ik dan dus gemist.
Ja, nee, nou ja, goed, dat geeft wel aan dat het een heel serieus experiment was. Het is vermoeiend, zeg je. Want je hebt bijvoorbeeld naar een programma gekeken, 60 minuten...
Ja,
60 Minutes, dat kennen we uit Amerika ook. Dit is een heel ander programma. En het duurt geloof ik ook langer dan 60 minuten.
Ja, het duurt volgens mij 2 uur en 40 minuten. 40 minuten sinds de invasie in Oekraïne is er nog aangeplakt. Het wordt ook 2 keer per dag trouwens uitgezonden. Dus je krijgt heel veel te zien. Dus je moet echt keuzes maken. Ik heb dus ook lang niet alles gezien, laat ik dat gelijk zeggen. Ik heb niet alles kunnen volgen. Maar dit is een van de grotere praatprogramma's. Een soort kruising tussen Nieuwsuur en Op 1, maar dan natuurlijk helemaal op z'n Russisch. Dus het eerste uur heb je een presentator die alle filmpjes aan elkaar praat en met de verslaggever schakelt in de Donbass vaak. En dan zitten er 3 gasten achter een tafel en die praten dan op een gegeven moment mee. Maar je hebt ook hele andere programma's. Elke zondagavond heb je Kiselyov. En die echt vol op de trom gaat. Je hebt Solovjov.
Maar wat is vol op de trom? Wat gebeurt er dan?
Nou, dat is... Kijk, en dat zag ik ook bij Solovjov. Dan heb ik ze even alle 3 genoemd qua grootste propagandistische talkshows die ook heel goed bekeken worden. 60% van de Russen krijgt via staatsmedia, staatstv het nieuws tot zich. Het gaat veel over nazisme, antisemitisme, gender, LHBTI. Het gaat... En dan worden er soms de gekste dingen bijgehaald. Dus maar om in thema's aan te geven dat het niet alleen maar over de oorlog gaat. Het gaat ook heel veel over onze verdorven waarden in het Westen. Dus wat samenkomt met democratie en vrijheid. En eigenlijk vanuit het idee dat Rusland wil orde, wil rust. En als je zoveel mogelijk uitlegt over hoe dat in andere landen niet werkt, mensen die dan... bijvoorbeeld gekke ideeën hebben in hun ogen. Die dan bijvoorbeeld, of mensen die homoseksueel zijn. Oh, dan zullen ze ook wel drugs gebruiken, toch? Ja. Om daar tot te komen. Dus allerlei kronkels komen samen. En je merkt het ook aan mij, ik probeer het nog te verwerken.
Ja, nee, dat
wat heb ik nou allemaal gezien?
En dat na 1 week, hè. Nu heb je dus ook de kettingvraag niet gehoord, want daar probeer je ook van af te sluiten. Mijn gasten, zoals je weet, stellen kan je natuurlijk vragen via de kettingvraag. De vorige aflevering was universitair docent militaire strategie Han Bouwmeester hier. Hij heeft deze vraag voor jou.
We hebben het net over zijn unieke positie gehad. Wat ik hem zou willen vragen is, omdat hij nu dat nieuws volgt, zijn er nu al tekenen zichtbaar dat ook via het nieuws in Rusland mensen langzamerhand worden voorbereid op een eindsituatie. In het hele conflict. Daar ben ik heel erg benieuwd naar.
Nou. Misschien. Alles wat je ziet, daar weet je niet of het volgende week weer anders van is, Paul. Dat elke dag verandert het. Ja. Maar ik zag gisteravond bijvoorbeeld een interview met de Servische president Vučić. Dat was op de Servische tv, maar dat werd uitgezonden in een Russische talkshow. En dat werd vrij uitgebreid ook gedaan. En hij had het over het plan van Poetin. Hij zei, ik weet wat Poetin van plan is. Hij zei, ik weet dat hij nu eerst in de Donbass 3 steden, 3 stadjes eigenlijk wil pakken. Siversk, Soledar en Bakhmut. En dat hij dan doorgaat naar de tweede linie, naar Slavjansk, Kramatorsk, Avdeevka. En dan komt hij met een plan. Dan komt hij met een voorstel voor het Westen. En als het Westen dat voorstel niet accepteert, dan barst de hel los. Einde citaat.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever bij BNR en slavist. Ja, wat een enorm experiment natuurlijk. Het laatste verhaal dat je ook vertelt, dat is inderdaad dus een blik op de toekomst. Ook een kijk natuurlijk in de strategie. Jij kan dit allemaal heel goed volgen, voor de duidelijkheid van mensen die denken, wat is dit allemaal voor jou zo'n taal? Het is bijna één op één, net als Nederlands.
Nee, dat niet. Nee, ik zoek wel eens wat op en ik scroll wel eens terug als ik online terugkijk. Want het is een verdorie, ik wou een ander woord gebruiken. Het is een ongelooflijk moeilijke taal. En ik ben vrij laat mij in het Russisch gaan verdiepen. Dus ik ben vrij laat met de opleiding slavistiek aan de UvA in Amsterdam begonnen. Dat is natuurlijk niet alleen taalvaardigheid, dan krijg je van alles mee. Ja. Ik ben uiteindelijk afgestudeerd op het onderwerp nostalgie in combinatie met stemgedrag bij verkiezingen. Nou, dat komt ook alweer van pas soms, ook al zijn er niet altijd vrije verkiezingen natuurlijk, maar het gaat wel over hoe mensen denken. En ja, die taal is vrij ingewikkeld, maar wat dat betreft was het een vrij nuttige week.
Als we kijken naar de actualiteit, de inval in Oekraïne, die lijkt dus averechts uit te werken voor Rusland, maar hoe vreemd de Russische media dat dan precies?
Dat die totaal niet averechts uitwerkt voor Rusland.
Ook niet bijvoorbeeld dat het lang duurt en dat ze hadden gedacht dat ze veel sneller harde klappen hadden kunnen toedienen. Het hoort allemaal tot het plan zoals het nu gaat. Dat is het verhaal dat we horen.
Het gaat om de bevrijding van de Donbass. Het gaat om het behouden van het zuiden van Oekraïne. Dus je hoort afgelopen week wel via de Russische media ook het nieuws dat Oekraïne een soort leger aan het opzetten is van 1 miljoen mensen die dan de zuidelijke regio Gerson zouden willen heroveren. Dat offensief wordt klaargestoomd en dan wordt op de Russische tv gezegd, waar zijn ze mee bezig? We hebben hier een verdedigingslinie, we hebben hier een kanon, zetten we neer. Dan worden ze kanonnenvlees. En dan gaat deze oorlog de geschiedenis in als de oorlog waarin de laatste Oekraïner is gesneuveld. En met die arrogantie of dat gevoel van onoverwinnelijkheid wordt tv gemaakt. En zoals ik al aangaf, heel veel mensen kijken naar die programma's en die krijgen dus op deze manier een beeld van onoverwinnelijk Rusland, maar met name ook een beeld van een kansloos Oekraïne.
Ja, het is mooi dat je dit zegt, want het geeft ons ook een beeld van hoe ze dat aanpakken. Hè? Want wat mij ook echt opvalt is steeds Finland en Zweden. Dan denk ik, dat is heel moeilijk, dat komt daar binnen, dat moet je toch ook uitleggen. Of ze negeren het helemaal, dat weet ik niet. Maar als ze dat niet doen, hoe leggen ze dat dan uit? Dat Finland en Zweden toetreden tot de NAVO en dat het allemaal met die oorlog te maken heeft. Dus dat is dat prettig voor de Russen? Hoe kunnen ze dat in hun eigen voordeel interpreteren?
Nou, ik heb dat deze week niet zien langskomen. Want die NAVO-toetreding op de ratificatie na heeft natuurlijk al plaatsgevonden. Maar wat ik voorafgaand heb gelezen aan deze week, dat ging over mensen die al langer de retoriek volgden rondom Zweden en Finland. Dus die zagen dat er al vanaf 2012, geloof ik, door Russische generaals uitspraken werden gedaan die vrij radicaal waren. En ook Poetin en zijn woordvoerder Peskov en Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, die gingen daar wel eens in mee. Door te zeggen dat Zweden en Finland dan echt een probleem zouden hebben. Dus vanaf 2012 tot halverwege mei, de maand mei, ging het ook over nucleaire dreiging. Gek genoeg ging het vanaf halverwege mei, volgens de studie die is gedaan, steeds meer over politieke en economische sancties. Dat is al wat minder erg dan een kernraket op je kop krijgen. Terwijl zij die landen steeds dichter bij het toetredingsmoment kwamen.
Nee, maar toch opvallend ook dat je zegt, kijk, het ging er nu niet meer over. Het is nog maar een paar weken geleden. En dan is het, je zou kunnen zeggen, dat was mijn verwachting. Hè? Ik probeer ook te denken, hoe zouden ze dat doen? Dan blijven ze continu op hakken. Ze vinden iets van Finland en Zweden voortdurend zwart te maken. Maar dat is dus al gebeurd. Dat is niet meer nodig, dat weten we nu. In de week dat jij geluisterd hebt, gewoon volledig van de radar verdwenen.
Ja, absoluut. Er zijn weer andere issues. En met name, als ik dat in mag brengen, dat onderwerp, gas, Nord Stream.
Ja, tuurlijk. Hoe gaat dat?
Volgens de Russen gaan we een gigantisch probleem krijgen in Europa. Het zou kunnen dat ze voor een deel daar gelijk in hebben. Alleen, ze maken de tv-consument warm voor het idee dat, zoals iemand dat citeerde, Duitsland van is komende winter donker, duur en koud.
Ja. Nou ja, goed, maar dat begrijp je ook vanuit hun perspectief. Want natuurlijk, kijk eens wat een fijn land Rusland is. Want wij hebben dat niet. En die Duitsers, die doen alsof ze het geweldig hebben, die hebben dat dus niet. Want die gaan een hele vervelende winter tegemoet.
Ja, maar daar komt nog eens bij, Paul, dat zij dus... Zij presenteren deze talkshow hosts die laten duidelijk weten aan de tv-consument... Rusland bepaalt. Rusland gaat straks bepalen of die gaskraan of Nord Stream 1 weer open gaat. Want daar wordt nu onderhoud aan gepleegd. Volgende week, donderdag, moet die in principe weer open in de ochtend. Elke dag, dat was ook uitgebreid te lezen in de Russische media... elke dag dat er vertraging optreedt... en dat dat onderhoud met een dag zogenaamd wordt verlengd... kost Europa dat 200 miljoen euro. Dus 1,5 miljard euro in de week. Waarom? Omdat, in principe, je wil dat mensen gas hebben... je wil dat de huizen verwarmd worden, de industrie. Ja. Het is niet zo dat er dan een tekort is, alleen het is veel duurder... Want je hebt een contract, een langdurig contract met Gazprom bijvoorbeeld. Nou, dat heb je tegen een bepaald tarief afgesproken. En zij weten ook, dan ga je de markt op, dan wordt er gespeculeerd... dan kunnen die prijzen de pan uitreizen. En zo werkt dat dan. Dat krijg je niet altijd uit de talkshows mee. Die wat meer uitgebreidere analyse, dat zit dan meer in de krantenartikelen. Maar er wordt een beeld gecreëerd, een beeld geschetst... van een Westen dat zo afhankelijk nu van Rusland is... dat Rusland gaat bepalen of Duitsland een donkere, koude, dure winter tegemoet gaat.
Dat is een heel duidelijk frame. Ik begrijp ook dat het in de talkshows iets minder aan bod komt. Daar wordt denk ik door heel veel mensen naar gekeken. Maar als je dat een beetje ziet, hoeveel mensen kijken naar die talkshows... hoeveel mensen halen hun informatie uit de kranten?
Oh, de talkshows veel meer. Er zijn redelijk wat kranten, maar dat is qua aandeel is dat echt niet te vergelijken.
We mogen de radio ook niet vergeten, Radio Sputnik. Radio Sputnik is iets heel anders dan je op BNR gewend bent.
Ik maakte begin deze week een foutje. Ik zat in de auto en voor ik het door had... had ik 20 minuten lang naar BNR geluisterd. Oh. En dat was natuurlijk niet onderdeel van het project. Maar ja, de radio in de auto gaat aan of staat aan. En je bent eigenlijk in gedachten en... Toen dacht ik van, hey, ik moet wat anders hebben. En toen heb ik Radio Sputnik aangezet. Dat is onderdeel van het persbureau RIA Novosti. Een staatspersbureau uiteraard. En die zenden dan interviews uit en nieuwsbulletins. Dus dan was ik van alles een beetje op de hoogte. En ik zat hier naartoe in de auto ook nog even te luisteren. En dan ging het over mogelijk dat de verwarming zou stoppen. En wat dat zou betekenen voor de Europese kunst. Hè? Want als musea dan geen verwarming meer zouden hebben. Wat gebeurt er dan met al die prachtige schilderijen gedurende de winter?
Ja.
Had ik nog niet over nagedacht.
Nee, zo zijn te veel invalshoeken. Deze week, hier in het Westen, bij ons het nieuws, het FD schreef bijvoorbeeld uitgebreid over de Russische dienstplichtigen die massaal het land ontvluchten, bang om opgeroepen te worden om te vechten. Hoor je daar iets over in de Russische media?
Nee, niks van mij.
Wordt totaal genegeerd.
Deze week heb ik het niet gezien. En nogmaals, ik heb niet alles gezien, dus die disclaimer maak ik graag. Maar als dit een belangrijk item was geweest, dan had het in die talkshows gezeten. Maar het gaat eigenlijk heel weinig over Rusland zelf. Het gaat over de ontwikkelingen in het oosten en zuiden van Oekraïne op oorlogsgebied, in de gebieden waar het volgens de Russen dan goed gaat. Het gaat dus ook over hoe Oekraïne eventueel aanslagen pleegt in door Rusland bezet gebied, maar niet over aanslagen die de Russen dan zelf plegen in Oekraïne, zoals gisteren blijkbaar is gebeurd. En het gaat dus heel veel over onze problemen, Paul. Het gaat eigenlijk driekwart van het programma over ons en over de economie en over onze zwakke leiders. Joe Biden, die weer eens van de fiets is gevallen, dat wordt dan 12 keer herhaald. Ja. Zijn vrouw Jill had iets gezegd over Latino's die taco's zijn, geloof ik. En Hunter Biden, zijn zoon, die had gelekte foto's via de Daily Mail. Daar werd uitgebreid over bericht, al die foto's. Ja, dat was koren op de molen, want Hunter Biden en Oekraïne, dat was natuurlijk al fout en al fout.
Totaal zwart maken van onze leiders, dat is duidelijk. Ja. En dan het Russische staat. Burgerschap. En dat is misschien dan wel naar buiten gekomen, door Poetin opengesteld voor alle Oekraïners.
Ja, zeker. En daar zag ik nog een heel klein beetje discussie in een talkshow ineens over ontstaan. Want er is een soort excuus-Oekraïner, zo noem ik hem dan, die zit in dat propagandistenteam. Dus je hebt propagandist Salavjov, dat is de talkshow-host. En ter verduidelijking, al die talkshow-hosts staan op de sanctielijst van het Westen. De meeste sinds 24 februari of begin maart. En eentje, meneer Kiseljov, die ik eerder noemde, sinds 2014, sinds de annexatie van de Krim. Want hij is niet alleen de talkshow-host op zondagavond van een populair programma, maar ook eigenlijk de baas van de Russische media. Dus hij staat al veel langer op die lijst. En Wat was jouw vraag ook alweer? Want ik begon een enorme aanloop naar een antwoord.
Het gaat uiteindelijk over die paspoortuitgifte.
Ja, precies.
De paspoortengeest.
Dus in die talkshow van Salavjof, Weetjer, avond betekent dat, elke avond. Daar zitten dan propagandisten, dat zijn de panelleden. En dat zijn er, ik weet niet eens hoeveel, misschien een stuk of 15. En die wisselen elkaar af. Dus je ziet er per avond 5, geloof ik. En toen ging het op een gegeven moment erover. En er zat die avond ook een excuus-Oekraïner in dat propagandistenteam. Dus iemand die eigenlijk al een tijdje is overgelopen. Maar die zei op een gegeven moment wel van ja, allemaal leuk en aardig, die paspoortuitgifte voor alle Oekraïners. Maar wij waren toch bezig met een denazificatieproces. Dus nu geven we een paspoort aan elke Oekraïner, niet alleen maar aan Oekraïners in bezet gebied. Dus krijgen wij dan niet al die nazi's hier over de vloer?
Nou, behoorlijk stevig gevraagd dan voor zo'n excuus Oekraïne.
En toen werd de presentator boos. Want dan worden ze boos en dan gaan ze stem verheffen. En op een gegeven moment werd er ook maar gewoon geschakeld naar de reclame. En ik wilde naar terugkijken, nog een keertje. En ik had echt sterk de indruk dat een stukje van wat ik had gezien, dat niet meer terug te zien was. Naderhand.
Maar wat gebeurt er met deze excuus Oekraïne? Ik bedoel, kijk, dan, zoals jij het nu zegt, dan is hij eigenlijk ingehuurd om dit te zeggen. Kijk eens dat wij ook kritisch zijn, maar dit is wel echt kritisch. Het zou kunnen dat hij nu problemen krijgt, of niet?
Nee, want het is aan de presentator. Kijk, de zoals ik dat dan heb gezien, is dat de presentator die neemt het zo op voor Poetin en zo op voor Rusland, dat daarmee Poetin ook weer sterker eruit moet komen. Dat is dan ook zijn rol. Een Russisch spreekwoord gebruikte hij. Hij zei bijvoorbeeld, ja, denk je nou echt dat Vladimir Poetin, dat hij geld in de wind zou gooien met zijn woorden? Oftewel, denk je nou echt dat de woorden van Poetin helemaal niks waard zouden zijn? Als Poetin zegt dat we dit moeten doen, dan moeten we dit doen. Dan is
geld
dat de weg.
De wind zou gooien, wat een geweldig. Die moet ik even onthouden. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Geert-Jan Haan over de Russische nieuwsconsumptie. Blijf luisteren.
Hoe blaas je Gorthoge-data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het openbaar voor gevorderden. Kijk op spreek.nl.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van Poetins Rusland. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar Hans van Koningsbrugge over hoe Poetin zich laat leiden door het roemruchte Russische verleden. Terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Geert-Jan Haan. Komend half uur, Geert-Jan, wil ik nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk de ideologie van het Poetinisme en de nieuwsconsumptie van de Russen. Laten we met het laatste beginnen. Ik begreep dat je wel eens met een Russische vriendin van je praatte, die in Duitsland woont en werkt, en over hoe haar ouders thuis in Rusland het nieuws beleven. Hoe kijken die dan, als ze met jou praten, hoe kijken die naar de oorlog in Oekraïne?
Ja, toevallig sprak ik haar 2 weken geleden uitgebreid. Dus vlak voordat ik deze week mezelf onderdompelde in het Russische nieuws. En ik had haar heel lang niet gezien. En we waren een weekendje weg met onze gezinnen. En zij werkt voor Deutsche Welle, voor de Russische tak daarvan. En Deutsche Welle is een groot medium internationaal gezien. Misschien dat mensen bijvoorbeeld van Euronews of van Eurosport wel snappen dat dat ook in verschillende talen wordt uitgezonden. Ja. Nou, dat geldt hier ook voor. En zij komt uit Moskou. Haar ouders zijn hoogopgeleid, wonen hun hele leven al in de stad. Dus zijn geen mensen die zomaar dom op het platteland niks meekrijgen van de rest van de wereld en alleen maar één tv-kanaal zien. En ik zal nu vast een heleboel mensen beledigd hebben, zo bedoel ik het niet, maar ik zet het even heel zwart-wit neer. En deze mensen die zeggen dan tegen haar over de nieuwsconsumptie, dit gaat slecht bij jullie en dat gaat slecht bij jullie. En dan is zij de journalist. Dus wat ze doet is dan gaat ze vragen van wie heeft dat dan gezegd? Deze talkshow host. Oké. En heb je iemand anders daarover gehoord? Nee, ik heb niemand anders over gehoord. En heeft hij de bron genoemd? Nee, heeft niet de bron genoemd. En zij zet dus haar ouders op deze manier aan het denken. En dat moet bijna bij elk onderwerp dat ze dan zien. Want het zit zo in hun systeem om het voor waar aan te nemen.
Nee, en dan zie je dus daar ook. Hè, mensen van je eigenlijk veel meer zou verwachten zijn dan zo gehersenspoeld. Hebben ook niet de training om kritisch naar iets te kijken. Dus nemen, slikken dit voor zoete koek. Dan kunnen wij wel zeggen, oh, wat simpel allemaal. Maar dat gebeurt nu eenmaal.
Ik weet ook niet of het per se gehersenspoeld is, Paul. Kijk, en wat ook nog meespeelt is, jij en ik zitten soms, oké, wij zijn journalisten en ik ben bezig met een week lang een experiment, dus ik zit heel geconcentreerd, heel analytisch zit ik alles te volgen en aantekeningen te maken. Heel veel mensen die naar BNR luisteren, die zien ons even als een tussendoortje in de auto en krijgen misschien flarden van een gesprek mee of van een nieuwsbulletin, laat staan van muziekzenders of van andere programma's. Dus ik vind het ook niet gek dat zij die tv aanzetten, bij wijze van spreken met het bord op schoot en iets zien en dan niet heel analytisch daarmee bezig zijn. Alleen als hun dochter, die dus hoog opgeleid is, in het Westen verkeert, als zij dan zegt van joh, maar wat is dan de bron? En hebben meer mensen dat gezegd? En heb je daar beeld bij gezien dat dat is gebeurd? Ja, dan zet dat hen aan het denken. Maar dan zijn ze nog niet 100% overtuigd. Maar dan heb je het dus over de hoogopgeleide Moskoviet.
Nee, doe dan. Maar je hebt er gelijk dat hier natuurlijk ook gebeurt. Hè? Ik bedoel, hoe je nieuws consumeert, dat stel je zit nu in de auto, je luistert even, misschien ga je weer schakelen naar wat anders en dan kom je weer terug. Of je hebt 30.000 dingen aan je hoofd, maar toch, stel dat er hele stomme dingen worden geroepen, dan krijg je meteen voor je kiezen. Of als er hele slimme dingen worden geroepen, kun je het ook voor je kiezen krijgen. Iedereen kan hier ook weer kritiek op hebben. Je kunt ook in een andere zender schakelen. Je kunt heel veel media tot je nemen. Dat blijft zo'n extreem belangrijke verworvenheid. Ja, ik wil niet, het hoeft geen moralistisch verhaal te zijn, maar heb je dat niet in je hoofd gehad, ook afgelopen week, dat je denkt, we zijn er niet van bewust hoe prettig het is dat we inderdaad al die verschillende informatie kunnen consumeren hier in het Westen.
Ja, maar daar is ook wel discussie over, omdat een aantal media uit Rusland, Sputnik en Russia Today, RT, die zijn in, ik weet niet meer in welk sanctiepakket nummer 3 of 4 van de Europese Unie, zijn ze verboden. En die zonden uit in diverse talen ook. Met name in het Engels was heel populair, maar ook in het Spaans en in het Duits. En die zijn dus niet zomaar hier in Nederland meer te zien. Nou, daar is een aardige discussie over losgebarsten, tot op het niveau van de Nederlandse journalistenvakbondvereniging. Die vinden en ik weet niet het exacte standpunt hoor, maar in ieder geval die vinden dat je ze zou moeten kunnen blijven zien, want het is journalistiek. En dat moet heel ver kunnen gaan. Maar er zijn een heleboel mensen, waaronder dus ook de Europese Commissie, zegt, ja, media kunnen ook wapens zijn. En in dit geval zijn het wapens, want dit heeft niks meer met journalistiek te maken. Journalistiek, dat zou ook voor kritiek moeten kunnen staan, voor het open zijn, voor openstaan naar andere standpunten.
En de Europese Commissie weet ook hoe link het is om je hiermee te bemoeien. En terecht ook natuurlijk, hè, de handen af van de journalistiek. Hou die onafhankelijkheid in stand.
De discussie is op zich wat dat betreft wel weer goed. En ik sta na deze week op het standpunt dat ik, nou, kijk, ik kijk naar die Russische zenders en die zijn ook niet geblokkeerd dus. Maar ik vind dat het open zou moeten blijven. Omdat je hoopt toch ook dat mensen afgaan op wat bepaalde experts dan zeggen. En laten we wel wezen, op dit moment is er een enorme kloof aan het ontstaan tussen Rusland en de rest van Europa. Rusland en Belarus en een beetje Servië en een beetje Hongarije, dat is nog een blok. Ja. En verder willen alle andere landen van het voormalige Warschau-pact of van de voormalige Sovjet-Unie, die willen bij het Westen horen. Ik heb het nu even niet over hoe de rest van de wereld eruit ziet, dat is veel gecompliceerder. Maar wil je die kloof dichten en wil je op een gegeven moment toch nog contact houden met Rusland, al is het maar om te weten hoe het daar gaat, al is het maar om te begrijpen wat er speelt, dan moet er toch weer wat open. En dan zou je in eerste instantie kunnen denken aan officieuze diplomatie, onderwijs, wetenschap. André Kuipers is heel erg tegen het feit dat de ruimtevaart ook niet meer verder gaat met samenwerken op Europees en Russisch gebied. En dat vind ik heel interessant om over na te denken. En dan denk ik dat media toch ook een bepaalde rol daarin zouden moeten kunnen spelen.
Ja, want als je dat niet meer doet en je hebt totaal geen begrip van elkaar, dan kun je inderdaad zeggen, oké, jij denkt zus, jij denkt zo. We weten dat nu we zitten in deze situatie, we willen totaal geen contact meer met elkaar hebben. Je hoort dat nu ook, hè? Ja, die soft powers van de diplomatie, flauwekul allemaal. Je weet of dat het niet werkt en zo. Dat vind je dus een gevaarlijke gang van zaken, gevaarlijke manier van denken of niet?
Dat vind ik onzin. Waarom zou soft power niet kunnen werken? Alleen, we doen altijd alsof soft power en sancties, alsof dat van de een op de andere dag effect heeft. Ik denk dat we van dat beeld af moeten. Maar ja, dat is dan misschien aan mij en aan anderen om beter uit te leggen.
Nou ja, je ziet de hele discussie nu ook met de verschillende analisten en deskundigen voortdurend gaan ook over escaleren en of de-escaleren. Daar speelt diplomatie natuurlijk ook een rol in. Maar als je een toespits op escaleren of de-escaleren, hoe kijk je naar die twee kampen?
Ja, ik vind dat die twee kampen, dat is al te zwart-wit eigenlijk. Het zit er natuurlijk altijd tussenin. Het is niet of je bent voor escalatie of je bent voor de-escalatie. Ja, je bent nooit voor escalatie.
Nee, maar ik zeg het nu even om het op scherp te stellen. Daar heb je helemaal gelijk in, maar het gaat er wel over. Er zijn toch duidelijke voorstanders van die zeggen, luister even, hoe dan ook de-escaleren, geeft die Russen niet te veel gelegenheid om toe te slaan. Zorg dat wij gewoon rustig en beheers blijven. Ook geen spierballen vertonen. Een beetje die trant van denken.
Ja, op basis van de week die ik nu heb gekeken naar de Russische tv kan ik daar niet echt wat over zeggen. Maar op basis van de ervaring van de afgelopen jaren, ja, en ook hoe andere mensen ernaar kijken, ik heb de indruk dat je Russen echt wel Poetins Rusland echt wel tegengas kan bieden. En dan haal ik wederom het voorbeeld uit het eerste half uur aan met Zweden en Finland, met toetreding tot de NAVO. Op een gegeven moment komt het moment steeds dichterbij dat ze gaan toetreden tot de NAVO. En wat doet het Kremlin? Dat zwakt de retoriek af. Dat dreigt niet meer nucleair te gaan. Het dreigt niet meer met militaire en technologische sancties, maar dreigt met politieke economische sancties. En stelt de voorwaarden, ja, als ze het maar niet gaan volpompen, volzetten met wapens of zo. Waarop de premier van Finland zegt, ja, maar dat waren we sowieso niet van plan. En dan lijkt de kous ineens voor een deel af te zijn. Dus ik weet niet zo goed of je richting het Kremlin niet je spierballen mag laten zien en rollen. Tegelijkertijd, achteraf is mooi wonen, zeggen ze in het Oosten. Ja. Ik denk dat we sommige dingen ook gewoon niet weten. We hadden natuurlijk wel gedacht, sanctiepakket 1 tot en met 6 is vrij soepel verlopen. We hadden natuurlijk gedacht, wapens leveren gaan we nooit doen. Dan loopt het uit de klauwen. We hebben een rode lijn getrokken als het ging om, hoe noem je dat ook weer, het luchtruim verdedigen. NAVO-luchtruim, dat we daar niet iets zouden doen. Ja, tot nu toe is het nog steeds, hoe treurig ook, een oorlog in Oekraïne en niet verder. Dus nee, ik ben hard op het nadenken over je vraag, Paul. Ik denk dat je wel spierballen kan laten zien af en toe. Achteraf kun je altijd zeggen dat het onverstandig was.
Nou ja, dit voorbeeld van Finland en Zweden is natuurlijk wel treffend, maar er zijn andere voorbeelden die er tegen ingaan. Maar laten we dat een andere keer doen. Want er is nog iets dat ik wil weten. Ja, namelijk, je hebt de hele week gekeken en we hadden het ook even. Nederland bijvoorbeeld. Wij denken dat Nederland speelt een hele belangrijke rol. Echt ontzettend belangrijk. Veel belangrijker dan andere denken. Kwam Nederland in het nieuws voor deze week?
Ja, het kwam deze week één keer voor. En dat was het bezoek van premier Rutte aan Kiev, aan Zelensky. Wat ik eerst niet wist, maar op een gegeven moment wel van collega's doorkreeg. Dus toen dacht ik van, hé, waarom is dat niet in de uitzending geweest? Toen kwam het een dag later. En toen zag je dus Rutte in Kiev was en Zelensky een hand gaf en een persconferentie gaf op de plek waar ik in februari dit jaar ook nog was. Toen Rutte daar voor het laatst in Kiev was. En ik herkende die zaal en raar om aan terug te denken. En je zag een slow motion van Rutte. Die heeft altijd een lok haar naar de zijkant. En hoe, in slow motion was hij die lok aan het wegvegen. En dat werd zo gefilmd alsof je naar een of andere Baywatch-scène zat te kijken. En daarna waren er trekkers. En lege schappen. En toen werd er dus een beeld geschetst van Nederland in verval. Hoe kan Rutte op het moment dat er historische protesten zijn in zijn land, met lege schappen het land verlaten en in gesprek gaan met Oekraïners en niet met boeren?
Oh toch, Nederland kreeg even een tik op de vingers, maar dat is dan maar heel even. Zie je wel kijken, zij hebben ook weer dezelfde tactiek elke keer. Zij hebben ook heel veel grote problemen die wij gewoon niet hebben. Wat denkt hij wel om zich hierin te mengen?
Ja, alleen Rutte en Nederland, we zijn wel te klein op dit moment om echt belachelijk te maken. Dus de manier waarop Scholz, Biden, Johnson worden neergezet, ja, daar lusten de honden geen brood van. Scholz is een man aan verkrachtingsdrugs doet. Johnson is een zuiplap. En de kanselier van Oostenrijk is een Weense drugsverslaafde.
Ja, en Rutte die hoort nog niet in dat mooie rijtje thuis.
Hij heeft nog geen bijnaam gehad.
Hoe blaas je gortdroge data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreek.nl.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR... of wanneer je maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van Poetins Rusland. Eerder deze week sprak ik met Ruslanddeskundige Hubert Smeets over hoe Poetin ooit aan de macht kwam in Rusland. Terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is BNR-Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hij dompelde zich een week onder in het Russische nieuws. Ja, en ik vroeg al, wat heeft het met hem gedaan? Nou, dat kunnen we allemaal horen. Dat heeft hele originele verhalen opgeleverd. Dus ik denk eerder gezegd, Geert-Jan, als je het echt zou doen, ik bedoel, daar heb je ongetwijfeld je gedachten over laten gaan. We hebben het even in het begin al van het gesprek over gehad. Stel dat je dit nu een maand zou gaan doen en je zou je echt afsluiten van alles en nog wat. Dat heeft veel consequenties. Ook, denk ik, voor je gezinsleven. Je zou het helemaal zelf dan moeten doen. En dan helemaal weg van alles. En dan kijken wat het met je gaat doen. Met deskundigen praten. Met mensen die daar veel van weten. Dat heb je, denk ik, nu ook al gedaan. Klopt. En daarna heel de tijd een verslag doen hier bij ons op de radio. En misschien ook een mooi boekje over schrijven. Is dat iets wat door je hoofd gaat of niet?
Nou, ik dacht wel naar aanleiding van deze week. Inderdaad, je moet het nog geïsoleerder doen. Misschien... is het toch ook een mooie opgave, juist voor onze correspondenten. Denk aan Joost Bosman voor BNR in Rusland, die een heleboel dingen nu eigenlijk ook niet mag zeggen. Hij mag het woord oorlog niet in de mond nemen. Ik mag hier nog, wat mij betreft in ieder geval, zeggen wat ik wil.
Ja, maar van wie niet dan?
Nou, nee, maar ik bedoel, Joost mag in principe niet op de radio, als hij verslag bij ons doet, het woord oorlog gebruiken, maar moet spreken van de speciale operatie. Ja. Omdat er mogelijk een celstraf boven zijn hoofd hangt.
Ja, op die manier. Nee, ik wou net zeggen, nee, ik dacht dat het nog iemand anders was die met jou meeluisterde en die zei dat je dingen wel of niet mocht zeggen. Nee, maar dat is inderdaad al een heel groot verschil. Dat is dus zo gevaarlijk is het eigenlijk al.
Ja, tegelijkertijd, je kan niet vergeten, denk ik, wat je de afgelopen jaren hebt gedaan, wat je de afgelopen jaren hebt geleerd. Dat je een westerse kijk hebt op de zaak, een westerse manier van leven. Dus helemaal uitzetten lukt natuurlijk niet. Waar ik nog wel benieuwd naar ben, naar aanleiding van deze week ook, is er zijn een heleboel dingen die ik niet heb gehoord op de Russische tv. En misschien moet ik dan dus nog meer andere nieuwsmedia volgen. Ik ben zo benieuwd wat er gebeurt met die dingen die je niet hoort. Want het gaat dus heel veel over ons, over het Westen. Een soort obsessie bijna die de Russische staatstv met ons hebben. Maar wat dacht je van de Russische economie, waar dit jaar naar verwachting 10% van afgaat? Wat dacht je met de Russische welvaart van de afgelopen 10 jaar... die in één klap ongedaan wordt gemaakt? Wat dacht je van Russische buitenlandse investeerders die waarschijnlijk de komende jaren veel minder naar Rusland zullen gaan? Wat dacht je met het gebrek aan technologie en innovatie? Dingen die ze de afgelopen jaren van ons heel graag hebben gebruikt. En dan kom ik ook terug op mijn eerdere punt over dat je soms heel graag wil dat je een sanctie bijvoorbeeld afkondigt en dat je het effect daar gelijk van ziet. Dat heb je nu aan de ene kant niet. Aan de andere kant, die oorlog duurt nu al 5 maanden... En de sancties gaan nu voor een deel waarschijnlijk wel werken. En zo zie je maar dat als op het slagveld er sprake is van een lange adem, dat sancties ook hun effect kunnen hebben.
Maar je merkt wel dus op de Russische tv dat heel veel dingen dan onbesproken blijven. Had het ook al over die dienstplichtigen. Dan gaat het ook allemaal niet over de school. Zeker niet over de problemen in eigen land. Er zijn toch ook, hoeveel mensen zijn er nu met zo'n VPN-verbinding die weten hoe de voor in de stel zit, hoe er echt voor zit. Is dat echt te verwaarlozen of niet?
Ja, dat is echt te verwaarlozen. Ik ken de precieze cijfers niet, maar het is echt te verwaarlozen. Want het is niet alleen het geld dat je moet hebben om een VPN-verbinding aan te schaffen. En dat is in principe voor aardig wat Russen wel te doen.
En de versleutelde verbinding, waardoor niets terug te voeren is op jou en zo, daar gaat het om. Maar dan zou je wel het Westerse nieuws gewoon tot je kunnen nemen, zonder gevaar.
Oké, we moeten een paar stappen terug, want niet iedereen, lang niet iedereen, nam het Westerse nieuws al tot zich. Het gaat er ook om dat de retoriek op de staatstv veel harder is geworden. Gisteren zei Hubert Smeets in BNR De Wereld bij Bernard, en ik was onderdeel van dat gesprek en daarom weet ik dat, want anders had ik het niet mogen horen vanwege mijn project. Ja. Maar Hubert zei dat toen hij 30 jaar geleden correspondent was, dat er een hele andere toon op de tv werd aangeslagen. Maar ja, als mensen dag in dag uit afstemmen op het eerste kanaal, waarom zouden ze dat dan veranderen? En Ja, door internet zijn er veel buitenlandse mogelijkheden bijgekomen, maar lang niet iedereen stemde daarop af. Lang niet iedereen voelt nu de noodzaak om dat te doen. Heeft niet
maar
het geld.
Ja, maar toch niet, want ze merken in de omgeving toch ook wat er gebeurt. Ze zien toch ook dat het minder gaat. Ze zien ook, wacht even, jij kunt minder kopen. Er hangen dingen boven je hoofd. Jouw zoon wordt misschien straks ook opgeroepen om het leger in te gaan. Dat soort dingen worden toch ook tegen elkaar verteld dan?
Wat je vooral, nou, daar krijg je niet alles natuurlijk mee van mijn week tv kijken. Maar wat ik weet op basis van de weken daarvoor is dat de arme jongens en meisjes die nu als kanonnenvoer naar Oekraïne worden gestuurd, die komen uit allerlei Russische regio's, ver van Moskou, Yekaterinburg en Sint-Petersburg vandaan.
Ja, hier dat hele verhaal ook van mensen die eigenlijk in het verleden door Poetin ook werden uitgescholden.
Ja.
Daar had hij de lelijkste woorden voor, en noemen ze ook spleetogen, noem maar op. En dan opeens deze mensen denken, wacht even, nu worden wij voor de karretje gespannen.
Er is een aantal van die regio's waar je dus ziet dat er veel mensen uit zijn weggegaan, veel jonge mensen. Dan krijgen de moeders, die krijgen wat geld. En die jongens die hebben, ik noem het maar even, carrièreperspectief, want daarvoor hadden ze geen carrière. En dan gaan ze dat doen voor volk en vaderland. En of ze dan nog steeds het idee hebben dat ze met bloemetjes worden ontvangen, of dat ze het in ieder geval makkelijk krijgen, omdat ze dus op de Russische staats-tv zien dat Rusland onoverwinnelijk is en er nauwelijks weerstand is. Ja, dat is mij soms ook een raadsel. Maar ik denk dat dat meespeelt in de reden waarom ze dat dan toch doen. Het is een optelsom.
Goed, ik wil los van jouw week even een paar dingen ook nog van je weten over de toekomst van Rusland. Dat heb ik ook met al mijn gasten gedaan. En dat is voor een deel is dat misschien in de glazen bol kijken. Laten we dat proberen te vermijden, maar toch, het zal onvermijdelijk af en toe gebeuren. Die speculaties met name rondom de ziekte van Poetin. Hij zou ziek zijn, hij zou het niet lang meer maken. Misschien dat anderen het van hem overnemen. Wordt daar überhaupt iets over gezegd trouwens, ook op de Russische tv in deze week, of helemaal niets?
Nee. Al heb ik me wel één keer daar iets over afgevraagd. En dat was volgens mij toen ik dus constant zag dat iemand als Joe Biden als oud en krakkemikkig wordt neergezet. Dat die haspot als hij de autocue voorleest. Dus het wordt eigenlijk weer omgedraaid. Er wordt niet over de eventuele zwakte van Poetin gesproken, maar wel over de eventuele zwakte van Biden.
Maar toch interessant, het wordt helemaal verzwegen. Dus ook niet, je zou ook kunnen bedenken dat Poetin wordt neergezet als, kijk eens even, net als een tijd geleden, die krachtige judoka, die visser met ontbloot bovenlijf, die alles en iedereen te lijf gaat, die op als ridder te paard. Dat ook niet.
Nou, je ziet Poetin wel. Maar je ziet hem alleen als hij dus, hij treedt ook niet zoveel naar buiten. Maar dan zie je hem. En dan wordt hij natuurlijk wel staand in beeld gebracht het liefst. Of zittend, maar dan uitkijkend. Dus vanuit een bepaald hoge positie uitkijkend op zijn onderdanen. Het wordt wel op een bepaalde manier gepresenteerd. Ja.
En nog steeds is het idee dat de oorlog in Rusland, als de mensen naar de Russische tv kijken, Russische kranten lezen, Russische radio luisteren, dat die oorlog vrij snel beslist zal zijn? Of gaat het nooit over tijdsperspectieven?
Dat heb ik afgelopen week niet echt gehoord. Ik heb wel gehoord dat er een referendum weer wordt afgekondigd. Dus dat weet je misschien nog van de situatie op de Krim. En ook in een deel van de Donbass, Donetsk en Lugansk, dat al in, nou, ik zeg maar even, in handen is van Rusland. En zogenaamd onafhankelijk republieken zijn, dan wordt er een referendum uitgeschreven met het idee dat het volk dan stemt voor onafhankelijkheid of toetreding tot Rusland, waarvan wij in het Westen denken dat is allemaal doorgestoken kaart. Nou, voor de regio Zaporozhye, een deel daarvan is ook bezet door Rusland, is dat referendum nu afgekondigd voor september. Nou, en dat zijn tijdspaden die ik dan die mij dan opvallen, maar een eindpunt van de oorlog, ja. Kijk, waar ik het over had, de Donbass, een deel daarvan staat natuurlijk op de agenda van Poetin. En moet worden heroverd, eerst in de eerste lijn, dan in de tweede lijn. Maar ze plakken er geen termijn aan. En ik heb ook het idee dat ze rustig aandoen. En dat ook wel prima vinden, misschien ook voor de propaganda.
Ik dank je wel, Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever van BNR. En trouwens, Geert-Jan, een experiment waarvan jij denkt, ik denk eigenlijk van wel herhalen, want het leidt tot hele mooie nieuwe inzichten. Voor ons, maar ook voor jezelf.
Ja, maar misschien. Mag het dan ook een weekje Spanje zijn?
Nee, helaas. Nee. Nou ja, misschien mag iemand anders dat gaan doen, maar dit zou natuurlijk heel mooi zijn om dat toch nog eens een keer te proberen en dan een maand lang. Dankjewel. En dit was de laatste aflevering van BNS Big Five, dat wil zeggen voor onze zomerstop. Want vanaf 29 augustus zijn we er weer en tot dan zijn alle afleveringen van BNS Big Five natuurlijk terug te luisteren via onze app of via je favoriete podcastkanaal. En nu Kees Dorrestein met BNR Breed. Dag.
Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek.nl.